Dit is de AD Nieuwsupdate met Roel Maalderink. Rapper Little Kleine is in 2019 betrokken geweest bij een mishandeling in een Amsterdamse discotheek. Het slachtoffer, een 28-jarige Amsterdammer, heeft aangifte gedaan. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman, je hebt de aangifte en verschillende app-conversaties mogen inzien. Om wat voor incident gaat het precies?
Ja, dit heeft plaatsgevonden in december vorig jaar in een discotheek in de Amsterdamse binnenstad. Het slachtoffer heeft daarbij... het begint zo. Het is de openingsavond van een discotheek. Mm-hmm. En het slachtoffer is met een vriend in die discotheek. En hij tikt per ongeluk een vrouw aan in de drukte. Dat blijkt de vrouw van Leo Kleine te zijn. En hij excuseert zich en hij zegt dat dat niet de bedoeling was, et cetera. En dat loopt vervolgens een beetje uit de hand. Leo Kleine reageert volgens het slachtoffer agressief. En een half uur later leidt dat tot een vechtpartij, waarbij het slachtoffer zegt aangevallen te worden door Leo Kleine en twee van zijn vrienden. En daarna gaat het eigenlijk helemaal mis.
En zijn die vrienden van Leo Kleine dan ook al in beeld?
Ja, die zijn, daar is het slachtoffer in zijn aangifte vrij duidelijk over. Het zijn twee vrienden van Kleine die hem behoorlijk toetakelen. Kleine zelf zou daar ook bij betrokken zijn. Hij heeft daar aangifte van gedaan. En inmiddels is het zo dat de politie op zoek is naar deze twee vrienden. Het opsporingsprogramma Bureau 020 in Amsterdam heeft op AT5 beelden uitgezonden. En mogelijk worden deze ook nog in opsporing verzocht getoond. Omdat men de identiteit van die mensen nog niet kent.
Ja, en in het Amsterdamse opsporingsprogramma zijn alleen beelden vertoond van die vrienden, niet van Little Kleine.
Klopt, ja. De politie zegt daarover dat de identiteit al bekend is. En dat er is dus verder geen opsporingsbelang om dat te tonen. Maar het is duidelijk dat het om Kleine gaat.
Ja. Wat ook opmerkelijk aan deze zaak is dat de manager van Little Kleine, die heeft het slachtoffer benaderd. En dan volgens mij een aantal weken hierna. Hoe zat dat precies?
Ja, een maandje later ongeveer, op het moment dat er dus al aangifte is gedaan, ontvangt het slachtoffer opeens een appbericht. Diegene stelt zich voor als Nathan Moskovic, de manager van Leo Klein. Nou, die twee wisselen wat berichten uit. Mm-hmm. Wordt gevraagd hoe het nou gaat. En dat de manager zegt, ik heb begrepen dat jij betrokken bent bij een incident, et cetera. En na verloop van tijd komt hij met het voorstel om de aangifte in te laten trekken in ruil voor een persoonlijke afspraak om een en ander uit te praten. Mm-hmm. Het slachtoffer heeft daar weinig zin in. En houdt het erop dat hij gewoon wil dat politie en justitie het onderzoek goed kunnen doen. En dat is eigenlijk nu de stand van zaken.
Ja, en dus de politie gaat inderdaad door met dat onderzoek. Hoe heeft het management dan op dat nieuws gereageerd?
Nou ja, we hebben vrij lang moeten wachten op een antwoord van het management. We hebben eigenlijk wel een paar dagen moeten trekken om hen te bewegen om te reageren. Uiteindelijk is er een reactie gekomen en het management zegt inderdaad dat Kleine betrokken is. Dat hij verhoord is door de politie ongeveer een jaar geleden en dat hij daarna niets meer heeft gehoord. Hij ontkent ook geweld te hebben gebruikt en dat is eigenlijk nu de stand van zaken.
Ja. En wat hangt hem nu dan boven het hoofd of is dat nog afwachten?
Ja, dat is afwachten. Het gaat natuurlijk wel om een mishandeling. Daar zitten geen gevangenisstraffen. Daar moet je dan niet aan denken. Waar je dan wel aan moet denken, vind ik nog lastig om te zeggen. Omdat dat onderzoek ook nog in volle gang is. Dus dat zal eerst nog maar eens tot aanhoudingen moeten leiden. Of tot het vinden van die twee onbekende mannen. En dan zien we wel verder. Ja.
De ziekenhuizen kunnen de toestroom van patiënten niet meer aan. De situatie is nog niet zo ernstig als tijdens dit voorjaar. Maar ook nu komt de reguliere zorg in het gedrang. Vandaag zijn er weer 7997 nieuwe besmettingen vastgesteld. En werden 254 coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen, waarvan 35 op de intensive care. Verslaggever Raymond Boeren, hoe komt dat de ziekenhuizen zo snel tegen hun grenzen aanlopen?
Ja, de grootste bottleneck hier is het personeelstekort. Dat is er altijd al, maar waar ziekenhuizen nu ook tegenaan lopen is dat ze eigen personeel hebben wat ook besmet wordt met corona of klachten krijgt en getest moet worden. Daardoor valt er veel uit. En het andere punt waar ze tegenaan lopen is dat ziekenhuizen normaal gesproken zonder een crisis al bijna altijd vol zijn. Ons systeem is heel erg efficiënt. Maar ze hebben dus een kleine buffer om extra patiënten op te vangen. Dat zijn er maar zo'n 600 bedden en daar zitten ze nu al ruimschoots overheen.
Ja. En is dit dan iets waar de ziekenhuizen zich beter op hadden kunnen of moeten voorbereiden?
Ja, dat hebben we ze ook gevraagd. Hè. Had je nou niet extra bedden kunnen bouwen? We hebben een hele zomer gehad. Iedereen voorspelde al die tweede coronagolf die gaat komen. In China stampt dus een heel ziekenhuis in 10 dagen uit de grond. Ja, dat is voor Nederland dus geen oplossing met alle ingewikkelde regelgeving. En de zorgkosten die daardoor ook flink gaan stijgen als je een ziekenhuis moet bijbouwen. Personeel blijft dan ook een probleem. Hè. Die heb je ook niet in een half jaar opgeleid, zeggen ze. En het is maar de vraag of dat de oplossing was geweest voor deze crisis, want dit virus, zeggen artsen, dat vermenigvuldigt zich zo snel dat ook al had je een buffer die 2 keer zo groot was, dan had je binnen enkele weken waarschijnlijk tegen hetzelfde probleem aangelopen. Dus dat zien ze niet als oplossing.
Ja, en je hoort natuurlijk heel veel dat er gewoon een gigantisch tekort is aan verpleegkundigen, nu maar natuurlijk al veel langer. Is dat ook iets wat nu parten speelt?
Ja, zeker. Wat ik net al zei, hè. Die verplegers die wonen natuurlijk ook in een gebied waar er een grote uitbraak is. En artsen en zo. Dus ja, die raken ook zelf besmet. En niet allemaal positief getest, maar met je klachtentijd moet je thuis blijven. En als dat 2-3 mensen op een afdeling zijn, dan hakt dat er flink in. Ja.
En wat is het gevolg dan hiervan? Wordt de reguliere zorg nou ook al geannuleerd of uitgesteld?
Ja, er zijn bij alle ziekenhuizen is gevraagd nu om operaties uit te stellen. Dat zijn wel de niet-acute operaties, niet levensbedreigend. Dus denk aan een knieoperatie of een heupoperatie. En tegelijkertijd proberen ze met slimme oplossingen toch zo snel mogelijk mensen weer het ziekenhuis uit te krijgen. De lichttijd bijvoorbeeld van patiënten is met 3,5 dag korter van de coronapatiënten vergeleken met de eerste golf. Dus er gebeuren wel in de behandelingen worden stappen gezet om die lichttijd korter te krijgen. Ook aan de instroomkant worden nu experimenten gedaan. Bijvoorbeeld als mensen klachten hebben, kwetsbare ouderen, kijken ze dan vooral naar om die al antistoffen toe te dienen uit plasma komt, bloedplasma. Zodat je ze misschien niet in het ziekenhuis krijgt, waardoor die druk ook op die manier minder groot wordt.
Ja, want wat is de verwachting dan? Want het aantal geïnfecteerden neemt niet af, dat is nog steeds aan het stijgen. Hoe kijken ze over de situatie over een aantal weken?
Ja, daar zijn ze echt heel erg bezorgd over. Op alle disciplines. De spoedeisende hulp trok deze week ook weer aan de bel. De verwachting is binnen enkele dagen dat ze over die 2000 patiënten gaan. Dat is toch weer een mijlpaal. Er wordt alweer gesproken en overlegd met Duitsland om daar patiënten op te gaan vangen. Dus ja, elke 2 weken een verdubbeling van het aantal besmettingen als er niks gebeurt. We hebben nu natuurlijk die maatregelen. Dat geldt ook voor die ziekenhuizen zo. 2 weken geleden waren het er nog maar 733. En nu zitten we al ruim boven de 1500. Dus zo hard gaat het.
Opnieuw een record aantal coronabesmettingen in Duitsland. De teller daar staat nu op 7334. En onze oosterburen zetten zich inmiddels schrap voor de tweede coronagolf. We praten erover met correspondent Casper Naber vanuit Berlijn. Ja, Duitsland deed het toch juist ontzettend goed op coronagebied. Waarom lijkt het dan nu toch mis te gaan?
Nou, dat is net als in de eerste golf eigenlijk een optelsom van een aantal dingen. In het voorjaar en ook nu opnieuw zijn eerst vooral de jonge mensen besmet. In het voorjaar waren de carnavalsvirus, 20, 30, 40. Nu zijn het vooral de jonge mensen die op vakantie zijn gegaan. Doordat jonge mensen zijn, belanden ze niet, vaker niet dan wel, in het ziekenhuis. Duurt het langer voordat de oudere mensen besmet zijn. Met een hoger gezondheidsrisico die dan wel in het ziekenhuis komen. Dus die vertraging die daarop zat, die hebben we nu gehad. Daarnaast, de vakantievirus die terugkwamen, een aantal daarvan is getest door vliegvelden, maar niet allemaal. En een aantal van die mensen heeft ook daarna gewoon feest gevierd, thuis, privéfeestjes, maar ook grotere feesten, bijvoorbeeld bruiloften. En dan zie je problemen, niet zozeer wat horeca betreft, maar wat de organisatie van die feesten betreft.
Ja.
Dat zijn kleine. Sorry?
Ja, en er zijn nu ook maatregelen getroffen in meer. Mocht je trouwens de luxe hebben om je telefoon neer te zetten ergens, kijk even of dat lukt. De beeld is nu een beetje schokkerig. Maar er zijn inmiddels ook maatregelen getroffen in Duitsland. En ik begreep dat er ook veel te doen was om het overnachtingsverbod.
Ja, dat is eigenlijk een grote chaos, om het zo maar even te noemen. En dat verbod zou eigenlijk morgen ingaan. De deelstaten en de federale regering hebben daar vorige week afspraken over gemaakt. Mm. Maar een aantal deelstaten heeft onmiddellijk gezegd, dat gaan we niet doen. Omdat dat in strijd is met een aantal grondwetten. Bijvoorbeeld het vrij verkeer van personen ook. En intussen zijn er een aantal deelstaten rechtszaken aangespannen tegen dat verbod. Waarbij de rechters gezegd hebben, ja, het is inderdaad in strijd met bepaalde grondwetten, dus ook met de grondwet. Waardoor dat verbod dus niet van kracht wordt in die deelstaten.
Ja, en er was nog iets anders. Er was ook een kliklijn geopend, begreep ik, in Duitsland. Hoe zit dat?
Ja, daar is sinds dit voorjaar is er discussie over. In veel steden en gemeenten is een telefoonlijn voor mensen die wantoestanden met betrekking tot het coronavirus willen melden. En dat is na verloop van tijd een soort kliklijn geworden, waar mensen anoniem van alles kunnen melden. Af en toe ook om hun buren gewoon dwars te zitten. Dus de politie heeft daar in het voorjaar al over gezegd, wij willen niet dat dit soort telefoontjes via 112 of andere politienummers binnenkomen. Dus daar is een speciaal nummer voor geopend. Maar omdat ook dat tot misbruik lijkt, is er nu in een aantal deelstaten, bijvoorbeeld in Noord-Rijn-Westfalen, Essen van de week, een andere manier gevonden om het online te doen via een formulier.
Ja, dus tegen de maatregelen die worden ingevoerd is er ook wel een hoop kritiek. En er zijn ook steeds meer complotdenkers die van zich laten horen in Duitsland. En daar was er zelfs van de week een nogal bekende, een bekende Duitser die met een soort complot kwam.
Ja, dat was de popzangeres of popicoon Nena, bekend van Neunundneunzig Luftballons, onder andere in de jaren 80, grote hit. Nena heeft eergisteren op Instagram een cryptisch bericht gepost, wat veel vragen oproept. Haar management heeft ontkend dat ze daarin zich houdt als complotdenker. Mm-hmm. Maar critici zien dat anders, vooral ook omdat die hit, 99 Loopballons, eigenlijk ook een protestlied was tegen de Koude Oorlog.
Oh, ja.
En op deze manier zou Nena dus protesteren tegen de coronamaatregelen van de Duitse overheid.
Ja, en in zijn algemeen, het los van Nena, neemt het complotdenken daar in Duitsland ook grotere vormen aan?
Ja, het complotdenken groeit, vooral onder de bekende Duitsers, die natuurlijk volgers hebben op sociale media. En er is ophef over een slagerzanger die in de jury zat van een talentenjacht bij RTL, de Duitse RTL. Die is opgestapt vanwege een complottheorie, wat hij vermoedt een complot achter de meeste televisiezenders die samenspannen met de overheid. En eerder was ook al een jurylid uit dat programma gezet na racistische en xenofobe uitspraken. Dan zijn er nog een aantal bekende Duitsers, soms weer een oud voetballer van het Duitse nationale team, die allemaal complottheorieën verspreiden. En dat is een dingetje aan het worden, omdat het natuurlijk gevaar inhoudt dat zij via hun volgers meer mensen aansteken. Vooral mensen die daar gevoelig voor zijn.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.